Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus, door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 73. Een psalm van een dichter die er heel veel moeite mee heeft dat het de goddeloze voor de wind gaat, terwijl de gelovigen het soms heel moeilijk kunnen hebben, hij zelf ook. En hij zegt in het eerste vers dat zijn voeten in al dat verdriet bijna waren uitgegleden. En gaandeweg in de psalm ontdekt hij dat het toch anders is. En dat wie bij de Heere God mogen horen, een andere toekomst verwachten en een diepere grond onder hun leven hebben. En daar zingen we ook over met het 13e vers. We zingen vers 1 en 13 van Psalm 73. in verbondenheid met elkaar en met de kerk van Christus wereldwijd belijden we ons geloof met de 12 artikelen. We belijden dan ook dat de Heer Jezus geleden heeft en gestorven is. We stemmen in met die geloofsbelijdenis door ook over dat lijden te zingen met Psalm 22, het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Psalm verwoordt iets van de diepe weg die de Heer Jezus is gegaan. Psalm 22, het eerste vers, als instemming met de geloofsbelijdenis. En ik nodig u en jou vanmiddag uit om in u en jouw hart die woorden van de belijdenis mee te zeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen bidden. Heere onze God, almachtige Vader in de hemel. Op deze zondagmiddag komen wij samen om u te belijden als de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En ook om te belijden dat u, Heere Jezus Christus, zo zwaar hebt geleden. Zoals we zojuist ook zongen, helemaal alleen. Geen antwoord meer op uw roepen. En zo ging u door dat zware oordeel heen, wat eigenlijk ons had moeten treffen. U hebt het, Heere Jezus, voor ons opgenomen en het van ons overgenomen. En in deze weken voorafgaand aan Goede Vrijdag komen wij ook telkens weer daarbij uit. En staan wij daar als het ware als gemeente ook dicht omheen. En wij bidden, Heren, dat het door uw geest ook mag zijn met verwondering en met grote dankbaarheid. En ook met een betrokkenheid van ons hart. Dat het niet op een afstand blijft, maar dat het ons ook raakt. Heren, wilt u dat ook vanmiddag geven als wij straks uw woord gaan openen en gaan lezen uit de Bijbel over de weg die de Heere Jezus gaat? Heren, komt u er dan in mee met uw Heilige Geest en betrek ons erbij. Dat er dingen worden gelezen en gezegd waar we misschien van ophoren of die weer nieuw voor ons zijn. Maar ook dat de dingen die we al vaker hebben gelezen, dat ze ons stilzetten bij wie u bent en waarvoor u ons roept en uitnodigt. Heren, alleen u kunt ons dat geven. We zijn hier gekomen en dat is ook bijzonder dat wij elkaar mogen ontmoeten als gemeente, dat u hier in Noordwijk ook een gemeente hebt en dat we ook op deze middag hier in de kerk zijn. Maar alleen u kunt het geven dat wij ook werkelijk u ontmoeten, uw stem horen. Mag het gebeuren, Heere God. We hebben niet iets in onszelf om op te pleiten. We zeggen ook eerlijk tegenover u, wij zijn zondige mensen. Het zit ook vaak niet in ons om u zo te dienen zoals het eigenlijk zou moeten. Vergeeft u ons al onze zonden en tekorten. Komt u ons tegemoet hier in de kerk. En mogen we ook door uw woord en geest even heel dichtbij zijn. Dicht bij u, dicht bij uw woord. Dicht bij uw stem. U kent ons als we hier zitten. De vragen die misschien bij ons leven. De kruispunten van ons leven waar we misschien wel voor staan. De keuzes die we moeten maken waar we misschien wel over twijfelen. De zorgen die ons leven kent. Moeilijke wegen waar die dichter van Psalm 73 ook van wist. Heren, wie we ook zijn en wat ons ook bezighoudt. U kent ons. En hier zijn wij om samen uw woord te horen. Zegen ons. Ook een ieder die een taak heeft in deze dienst. Wees erbij, Heere God, zodat het tot uw eer mag zijn. Dat bidden wij. Om Jezus wil. Amen. We lezen vanmiddag uit Lucas 22. Lucas 22, vanaf vers 39, beginnen wij te lezen over Jezus in Gethsemane. De preek gaat vooral over het gedeelte vanaf vers 47, de gevangenneming van Jezus. En we letten daarin ook op de rol van de discipelen, maar ook op wat de Heere Jezus zelf daar zegt en doet. Dus Lucas 22 vanaf vers 47, maar we lezen al vanaf vers 39. En we lezen door tot en met het begin van vers 54. En we lezen daar het evangelie als volgt. Lucas 22 vers 39. En hij ging de stad uit en vertrok zoals hij gewoon was naar de Olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen: bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen: hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. En terwijl hij nog sprak, zie een menigte. En een van de 12, die Judas heette, liep voor hen uit. En hij kwam bij Jezus om hem te kussen. Jezus zei tegen hem: Judas, verraadt u de Zoon des Mensen met een kus? En toen zij die bij hem waren, zagen wat er ging gebeuren, zeiden ze tegen hem: Heere, zullen wij er met het zwaard op inslaan? En een van hen trof de dienaar van de hoge priester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus antwoordde en zei: laat hen tot hiertoe begaan. En hij raakte zijn oor aan en genas hem. En Jezus zei tegen de overpriesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de oudsten die op hem afgekomen waren: bent u erop uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een misdadiger? Toen ik dagelijks bij u was in de tempel, hebt u uw handen niet naar mij uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis. En zij namen hem gevangen en voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. Tot zover de schriftlezing. We gaan straks verder naar dit gedeelte luisteren in de verkondiging. We zingen ter voorbereiding daarop opnieuw een psalm van een dichter die het moeilijk heeft, maar daarin toch bij de Heere God blijft. Psalm 56, we zingen die uit de berijming van Weerklank, de verzen 1 en 3 van Psalm 56. U krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven en de collecte doelen zijn als volgt. De eerste is voor Epafras, de tweede voor instandhouding eredienst en de derde voor het kerkgebouw. Van harte de collecte bij u aanbevolen. Gemeente van Christus, geloof in Jezus en het geluk lacht je toe. Het geld stroomt binnen en je gezondheid is gegarandeerd. Zo nu en dan hoor je ervan dat dit de boodschap is waar zo'n 15% van de christenen in Amerika warm voor loopt. Maar dat het ook wordt voorgehouden aan mensen in ontwikkelingslanden. Het volgen van Jezus als de kortste weg naar succes. Een welvaartsevangelie in de internationale wereld. Prosperity gospel. Zo nu en dan hoor je er ook bij ons van. Geloof in Jezus en al je problemen zijn voorbij. Je leven zal gladjes verlopen. En nou ja, dat staat misschien heel ver van ons af. En toch, je kunt er ook van binnen soms iets van voelen. Als een persoonlijke, een diepe levensvraag. Zoals die dichter van Psalm 73 hem ook stelt. Waarom zo moeilijk mijn leven? Waarom zoveel tegenslag? Terwijl ik elke dag bid. Ja. Diep van binnen toch dat gevoel van eigenlijk zou dat toch anders moeten zijn. Het is ergens ook wel een aantrekkelijke gedachte. Als je dan Jezus volgt, dan knapt je leven daarvan op. Maar het staat wel wat op gespannen voet. Dat voelt u misschien ook wel aan. Met wat wij in de Bijbel vandaag lezen over het volgen van de Heer Jezus. Waar heeft het die mannen gebracht? Zij die zoveel hebben achtergelaten en opgegeven om Jezus te volgen. Hier in Lucas 22 brengt dat hen van die avondmaalstafel in Jeruzalem in de hof van Gethsemane. Waar wij ook eens even een kijkje nemen vanmiddag. Durf jij dat ook aan, jongens en meisjes? Het begint al een beetje donker te worden. En Jezus en zijn discipelen gaan dan die tuin in, waar ook heel veel bomen staan, in dat half donker. Zie je die discipelen daar? Met Jezus mee. Ze waren in slaap gevallen. Waren ze in slaap gevallen? Ja, de evangelist Lucas die vertelt als enige eigenlijk van alle vier dat ze van droefheid in slaap waren gevallen. Die discipelen die beginnen dus gewoon ook heel erg moeilijk en zwaar te vinden om met Jezus mee te gaan. En ze hebben het daar moeilijk mee. Van ellende vallen ze in slaap. En misschien kun jij dat ook wel iets begrijpen, jongens en meisjes. Als je bedenkt hè, dat die discipelen natuurlijk ook heel vaak met heel veel plezier bij Jezus zijn geweest. Dat het ook heel vaak gewoon heel fijn was om bij Jezus te horen. Moet je voorstellen dat Jezus wel eens wonderen deed bijvoorbeeld. En dat alle mensen dan ook echt verbaasd stonden van wie Jezus was. Hè. En dan stonden die discipelen dan toch ook daarbij. Zo. Dat zijn dus de discipelen van die Jezus die zoveel wonderen kan doen. En Jezus heeft ook altijd goed voor zijn discipelen gezorgd. Ze hebben nooit wat dat betreft ook te klagen gehad. En Jezus heeft ook wel eens toen ze bang waren, bijvoorbeeld in de storm, dat Jezus de storm stilmaakte op het water. En meer dan eens werden ze ook gastvrij ontvangen door mensen. Ook met eten en drinken. Denk bijvoorbeeld aan het huis van Martha en Maria, waar Jezus ook altijd welkom was met zijn discipelen. Nee, ze hadden daar eigenlijk nooit spijt van gehad dat ze Jezus waren gaan volgen. Maar nu, de laatste tijd, is er wel best veel veranderd. Nu zijn ze in Jeruzalem aangekomen, waar de Joodse leiders zijn en die zijn steeds bozer geworden op de Heer Jezus. En er gaan geruchten in de stad dat ze Jezus willen gevangen nemen en doden. En het avondmaal wat Jezus met zijn discipelen heeft gevierd, dat hebben ze dus ook op een geheime plek in de stad gedaan. En nu komen ze hier in zo'n donkere tuin. En dan zien die discipelen ook aan de Heer Jezus, aan zijn gezicht, aan hoe hij daar loopt, dat de Heer Jezus nu ook bang is geworden. Dat hij wil bidden tot God. En dan vallen die discipelen verdrietig in slaap. Ze weten het niet meer hoe dit allemaal moet. En dan blijft Jezus daar alleen in die donkere tuin. Daar voelt de Heer Jezus de toorn van God over onze zonde. Hij weet dat hij die moet gaan dragen. Maar let op wat er nu gebeurt. Jezus die maakt zijn discipelen wakker. Sta op, zegt hij. En terwijl hij het zegt, komt daar een hele groep mensen aan. Een menigte staat er. Zie, een menigte. Dat is even iets wat wel opvalt. Dat woord menigte, dat weet u misschien wel, dat kom je best vaak in het evangelie tegen. En normaal gesproken zijn dat de mensen die met heel veel ook bij Jezus komen, omdat ze zijn woorden willen horen, omdat ze die wonderen willen zien, omdat ze toch iets van interesse hebben voor Jezus, of een beetje enthousiast zijn over de dingen die hij doet. Hè? De menigte, de scharen, die... Ja, dat staat bijvoorbeeld als Jezus iemand geneest, zelfs op de Sabbat, hè, dat de menigte zich daarover verheugt. En ook nog in Lucas 22, vers 6, daar staat dat de Joodse leiders voor die menigte ook bang zijn. Ze zijn er beducht voor, want als zij plannen maken om Jezus te doden, ja, de menigte kon daar wel eens heel anders over denken. En misschien is het wel niet toevallig dat Lucas nu weer dat woord menigte gebruikt in vers 47. En dat is eigenlijk de eerste keer dat het woord menigte dus tegen Jezus staat. Het is daar feitelijk, denk ik, het personeel van die rijke Joodse leiders en die soldaten van hun eigen tempelwacht. He, dat is die menigte, maar het woord is wel hetzelfde. Alsof de evangelist wil zeggen, kijk, nu is er zo'n grote groep, een menigte, tegen Jezus. Dat is voor het eerst. En straks dan komt die menigte nog een keer in beeld, ook weer datzelfde woord, dan voor Pilatus. Dan roept die hele menigte, kruisig hem, weg met hem. En hier komen ze op hem af. Merk je de teneur is wat dat betreft omgeslagen. Het gaat nu anders met Jezus en de discipelen die voelen dat aan. Judas loopt trouwens voorop bij die menigte. Er zijn nog maar 11 discipelen aan de kant van de Heere Jezus. Nog maar 11. En we begrijpen allemaal dat het nu niet meer zo leuk is om bij Jezus te horen. En of je er nou beter van wordt, welvarender, succesvoller, nou dan kun je denk ik beter de andere kant kiezen. Maar ik vind dan wel heel mooi wat de Bijbel hier schrijft in vers 49, hoe die discipelen dan worden genoemd. Degenen die bij hem waren. Dus ook nu zijn er nog steeds mensen bij Jezus. Dat zijn die 11. Ja, maar ja, zegt u misschien, die 11 die vluchten zo meteen ook weg, toch? En ze lagen net al te slapen. Stelt dat nou zoveel voor? Dan wil ik u even wijzen op een, nou toch wel opvallend detail, ook juist in de beschrijving van de evangelist Lucas. Want dat die discipelen wegvluchten, we hebben dat hele stuk net gelezen, dat staat hier helemaal niet. En Lucas is de enige die zegt, die discipelen die vallen van droefheid in slaap. Van verdriet, van ellende. En daarmee legt hij even net een ander accent. En hij noemt de discipelen degene die bij hem waren. Alsof de evangelist Lucas juist wil onderstrepen, ook nu. Hoeveel mensen zijn er inmiddels wel niet afgehaakt? En de menigte die eerst nog wat interesse in Jezus had, die staat nu tegenover hem. Maar er zijn ook nog steeds discipelen bij Jezus. Zij zijn niet weggegaan. Ze zijn trouw gebleven. Ook onder deze moeilijke omstandigheden. Nu het echt duidelijk is geworden dat je er menselijkerwijs gesproken niks mee opschiet. Om bij Jezus te komen en te blijven. En daarom is Judas waarschijnlijk ook weggegaan. En op deze manier kon hij er nog wat aan verdienen. Hij komt Jezus hier aanwijzen voor al die soldaten. Jezus die zichzelf dan noemt de Zoon des Mensen. Daar hoor je iets in van de taak. De profetische woorden uit het boek Daniël zijn dat. Goddelijke macht die verlossing kon brengen in Israël. Al in het Oude Testament voorzegd. En Jezus die taak misschien heel anders invult dan de mensen verwachten. Maar hij is het wel en hij staat hier weerloos tegenover tegenover die menigte van soldaten. En tegenover Judas die het op de een of andere manier niet kon verkroppen. En als hij dan niet met Jezus naar de macht kan grijpen, dan liever nog wat zilverlingen verdienen. Zou het Judas nog wat doen dat Jezus hem een vraag stelt hier in die donkere tuin? Verraadt u de Zoon des Mensen met een kus? Zelfs hier heeft de Heer Jezus toch nog even een woord voor Judas, een vraag. Ik las ergens, misschien is deze vraag toch ook nog een soort van uitnodiging aan Judas. Op het allerlaatste moment, Judas, wat doe je nou? Zou Judas dat nog inzien? Zou die misschien dan nu nog tot besef komen dat hij aan de verkeerde kant is gaan staan? Ja, was het maar zo. Wij zijn een beetje meegegaan intussen, gemeente, die tuin in. Hè. We zien Judas, die menigte. Maar ook die 11 die er nog zijn, die Jezus zijn trouw gebleven. En ik wil u ook maar eens vragen vanmiddag van, ja, waar staat u zelf nou ergens? Bij die menigte die eigenlijk teleurgesteld is over Jezus. Ze hadden veel meer van hem verwacht. Of in de schoenen van Judas. Boos. Of misschien bij die velen die ook van alles met Jezus meegemaakt hadden, maar die hem al lang weer vergeten zijn. Die deze nacht niet daar in de tuin zijn, maar gewoon in hun huis liggen te slapen. Ze zijn niet warm of koud geworden van wat Jezus heeft gezegd en gedaan. Of zou u misschien ook bij die 11 horen? Die er in elk geval nog zijn. Dat je de Heer Jezus ook volgt en dat je dat bent blijven doen. Ook op zo'n moment zoals hier in de Bijbel, hè, dat het donker is daar in die tuin, dat het moeilijk is geworden. Dat het heel lastig wordt om Jezus te volgen. Maar dat je het toch doet. Herkent u er misschien iets van? Juist ook de crisis. Terwijl je Jezus volgt. Of zeg jij misschien van, nou ja, zover laat ik het eigenlijk nooit komen. Want ja, goed, ik ben wel eens bij Jezus. Maar dat is toch meer op momenten dat het mij uitkomt. Hè, dan, dat ik het in mijn leven een beetje kan inpassen. Maar als dat niet lukt, nou ja, dan ga ik ook zomaar weer mijn eigen weg. Ja, doe jij dat zo? Wij zien dat hier gebeuren, hè, rond Jezus. En dat roept een vraag op naar ons allemaal toe. Van blijven wij nou ook bij Jezus als het moeilijk wordt? Als dingen in je leven tegenzitten, blijf je dan toch geloven? En blijf je hem dan trouw als er verdriet of zorg komt? Of als het niet loopt op je werk? Of als er zorgen zijn in de familie? Deze 11 die blijven bij Jezus. Bosjes mensen hebben hem verlaten. Maar zij niet. De Heer Jezus heeft wel eens gevraagd in het evangelie. Willen jullie ook niet weggaan? Ze zijn gebleven. Misschien wel zoals u of jij vanmiddag in de kerk. Dat je er een heleboel kunt opnoemen. Dat je zegt, ik zat vroeger op de club met die en die en die. Ze zijn allemaal weggegaan. Jij zit misschien wel op school in een klas waar je een van de weinigen bent. Of je hebt misschien in een vriendengroep waar je een van de weinigen bent. Nou, deze 11 die staan ook wel in de Bijbel als een voorbeeld voor ons. Wij herkennen ons vaak in die discipelen, ook omdat ze Jezus soms helemaal niet begrijpen en omdat ze moeite hebben om hem te geloven. Die discipelen zijn echt niet de beste jongetjes van de klas in het evangelie. Maar vandaag onderstrepen we wel, ze staan hier toch maar bij Jezus. Terwijl iedereen tegen hem is. Dat is ook een uitnodiging, hè, aan jou, aan u. Ook als je als jonger hier vanmiddag zit, dat ik dat aan je vraag, hè, vanuit de Bijbel, van... Wil jij nou ook in een donkere wereld aan de kant van Jezus blijven staan? Zou je dat willen? Ik zeg je niet dat het makkelijk zal zijn. En daar zul je echt keuzes voor moeten maken, hè, om dat te kunnen doen. En je krijgt er geen garantie bij dat je altijd gezond zult zijn en dat je altijd gelukkig zult zijn. Je zult er ook geen spijt van krijgen, daar kom ik zo ook nog even op terug. Maar zou je het vol willen houden? Er zijn niet zoveel christenen, hè, die echt beleidend christen zijn in ons land. Dat gaat een beetje onder de 10%. En wij horen bij de protestantse kerk in Nederland, heb je enig idee hoeveel procent van de beleidende leden in de protestantse kerk in Nederland onder de 40 jaar is? Hoeveel procent van de beleidende leden in de protestantse kerk is onder de 40? Dat is 8,7%. Zit ook in de synode. We kregen dat pas ergens te horen bij een bepaalde bijeenkomst. Dat is 8,7%. De rest is allemaal ouder van de beleidende leden in onze kerk. En dus dat iets van wat hier staat, van die 11 die dan nog, terwijl allerlei mensen weggaan en tegen Jezus zijn. Die 11 die er nog staan, zou jij er een van willen zijn? De Heer Jezus die roept ons daar ook toe op vandaag. En de Bijbel nodigt ons daartoe uit. Dat vraagt wel echt de toewijding. Die schare, die menigte, die stond wat verder van Jezus. Wel enthousiast, maar niet echt geloof. Geen omkeer in hun leven. En als Jezus dan toch niet die aardse koning wordt wat zij hoopten, dan kunnen ze zomaar beïnvloed worden door de boze en door die Joodse leiders. En dan roepen ze straks mee, kruisig hem. En Judas gaat nog een stap verder. Die wil Jezus nu al verraden. En ook als Jezus een vraag stelt om hem nog even te laten nadenken. Nou ja. Dat gebeurt eigenlijk vanmiddag ook, hè? Dat je nog weer even mag nadenken. Waar zou jij staan vandaag, als je daar in die hof was? En die 11, die zijn er nog. En die zijn er ook wel met een zekere dapperheid. Want ze zien daar toch die menigte op zich afkomen. Dat hebben we net gezien. En wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze niet, heren, mogen wij dat nu gauw vertrekken? Tenminste, dat lees ik hier niet. Heb je het gezien wat hier staat? Heren, zullen wij met het zwaard op inslaan? En één die voegt zelfs al de daad bij het woord. Ik zei al, Lucas vertelt niet over hun vlucht. Dit is echt even een ander accent. In die donkere tuin tussen die bomen, daar komt een menigte op ze af. En ze zeggen, Heren, zullen wij erop inslaan? Trouw, strijdbaar. Zelfs met geweld. Kijk, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hè? Dat gaat Jezus ook vertellen. En toch, we bekijken het vandaag een klein beetje van de positieve kant. Hè? Ze willen het echt voor Jezus opnemen. Dan denk ik, ja, kom er maar eens om. Vandaag, christenen die zeggen, maar dit laten we niet gebeuren. En dat moet natuurlijk nooit met geweld, hè? Maar je mag wel ergens voor staan, toch? Als er iets met de Koran gebeurt, dan gaan overal in de wereld mensen de straat op. En hier ziet die discipelen staan. Zullen wij? Jezus die roept ze terug. Dat is niet de bedoeling. En dat heeft natuurlijk ook een diepe betekenis. Want dit is niet de manier waarop het moet gaan. Hè? Als die discipelen dat nou heel dapper zouden doen. Jezus verdedigen. En het is donker en het is daar in een tuin. En misschien als zij er flink op inslaan. Dat Jezus en de anderen nog kunnen vluchten. Maar is dat wat Jezus wil? Nee. Misschien vind je het vreemd om zo te horen. Maar Jezus die wil iets anders. Die wil zich hier laten arresteren. Dat is wat Jezus wil. Hij vond dat heel moeilijk en we hebben ook gehoord in de schriftlezing dat hij daar in die tuin heeft gebeden, dat hij er ook bang voor was en toch zei hij, u wil geschieden. Als u het wilt, hemelse vader, dan ik ook. Bijzonder hè, dat de Heer Jezus daar dus voor kiest. Hij laat zich gevangen nemen. En jij weet ook wat er met hem zal gaan gebeuren. Naar de hoge priester en dan naar Pilatus en dan naar het kruis. Zou jij dat doen? Of zou je toch weglopen? Jezus niet. En de discipelen moeten hun zwaarden wegdoen. Jezus weet wat hij aan het doen is. En hij doet dat om zondaren te redden. Hij doet dat uit liefde, ook voor ons. En zelfs dat oor van die ene knecht wat is afgehakt. Jezus die geneest dat oor. Dat is het laatste wonder wat Jezus doet voor zijn dood. Dat hij een vijand geneest. Dat is nou Jezus ter voeten uit. Hè? Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij werd gebonden opdat hij ons zou bevrijden. Zijn liefde voor zondaren staat ook hier voorop. En ze moeten die zwaarden wegdoen. Jezus zegt dan tegen zijn discipelen. Laat hen tot hiertoe begaan. En in de context hier van Lucas 22 denk ik dat dit ook voor die discipelen iets heel moeilijks is geweest. Denkt u ook niet? Misschien wel het moeilijkste. Dat Jezus zegt, laat hen tot hiertoe begaan. Dat is wat. Dan zijn ze zo lang bij Jezus gebleven. Ook in dat hele moeilijke. En ze zijn er nog, daar in de hof van Gethsemane. En ze willen het voor hem opnemen. Maar ze moeten de soldaten nu hun gang laten gaan. Ze moeten het nu laten gebeuren. En dan komen we eigenlijk bij de tweede toepassing ook naar ons toe van dit gedeelte. Als je Jezus bent gevolgd tot vandaag aan toe, tot vanmiddag hier in de kerk. Dan zeggen we in deze lijdenstijd ook tegen elkaar van laat het ook maar gebeuren. Laat het toe dat de Heere Jezus nu verder gaat naar het kruis. Laat het toe dat ze de Heere Jezus nu vastbinden, zodat er voor jou bevrijding is. Hier wordt de Heere Jezus getekend in zijn bereidheid om die weg te gaan. Zie, ik kom. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. De vraag aan ons vanmiddag is, en die stel ik ook aan u en aan jou, van mag de Heer Jezus dat ook voor jou doen? Laat hen tot hiertoe begaan. Dat is alsof de Heer Jezus dat ook tegen ons zegt vandaag. En zegt, Laat het maar gebeuren. Mag ik ook voor jou deze weg gaan? En wil jij dan ook je leven en je zaligheid helemaal in mijn handen leggen? Helemaal van mij verwachten? En laat je mitsen en maren en je zwaarden en stokken, en laat die maar vallen. En laat ze mij maar meenemen naar Golgotha. En ik neem jouw zonde, ik neem uw schuld met me mee. Het was best mooi om het net even zo over discipelschap te hebben. Hè? En over het trouw blijven aan de Heer Jezus. Dat is ook ontzettend belangrijk. Daar worden we ook in de Bijbel toe opgeroepen. Ook als je een gezin hebt. Hè? Dat samen met je kinderen ook zo te beleven. Van in deze tijd horen wij bij de Heer Jezus. En dat is prachtig. Maar dat vraagt ook wel iets van ons. Maar dat discipelschap. Hè, dat komt hier wel weer helemaal. Ja, in de goede verhouding te staan. Want dit is wel de basis. Dat Jezus alleen verder gaat. Dat laatste stuk. Voor u, voor jou. Dat kun je ook niet. Dat moet Hij doen. En wil je dat dan ook aanvaarden? Of wil je per se meevechten, meewerken, je best doen? Ben jij zo iemand die zegt, ja, maar ik moet ook... En je wilt presteren en groeien. En je zegt misschien wel, ja, maar ik ben er nog niet. Of ik heb het nog niet, want het moet bij mij nog veel meer zus of zo. Maar dan zegt de Heer Jezus vanmiddag ook, ja, maar nu ga ik voor jou. En geloof is dat je dan ook gaat zeggen... Alsjeblieft, Heere Jezus. Ik laat u gaan. Dat is eigenlijk het diepste, denk ik, van de navolging van de Heere Jezus. Dat je hem gehoorzaamt ook hierin. Als hij zegt, laat hen tot hiertoe begaan. Jullie hebben mij gevolgd tot hier, maar nu ga ik alleen verder en iets doen wat jullie echt niet kunnen. Maar waarmee ik jullie zal redden. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En wij moeten een stapje achteruit doen. Om onze overtredingen wordt hij verwond. Daar kun je stil van worden. Hè? Je merkt eraan dat de zonden zwaar wegen voor God. Ook die van jou en van u. Maar Jezus gaat zodat... U en jij er niet op wordt afgerekend. En in deze zondagen richting Goede Vrijdag komt ook die vraag naar ons toe van... Ja, mag hij het dan ook werkelijk voor ons doen? Voor u, voor jou? Misschien heb je altijd gedacht van ja, maar ik moet ook. Ja, maar nu zegt Jezus, nu moet je het mij laten doen. En hij is bereid. Hij laat zich in de boeien slaan. De groep tegenstanders is groot. De volgelingen zijn nog maar weinig. Dit is uw uur, zegt Jezus tegen die soldaten. De macht van de duisternis. Het is heel dubbel. Hè? Het is heel donker daar. De duivel is aan het werk en die heeft Judas te pakken. En die schare is omgeturnd. De menigte is nu tegen Jezus en het is allemaal... Koren op de molen van Gods tegenstander, maar ondertussen heeft Jezus hier de regie. Is hij bereid om verder te gaan, om de straf en het oordeel te dragen, om verzoening te brengen, vergeving, vernieuwing. Aan iedereen die nog bij hem bleef en die ook weer bij hem komt. En dat mag ik ook vanmiddag aan u verkondigen. Wil je bij deze Jezus horen? En levert je dat dan iets op? Nou, dat levert je ook wel heel veel op. Als je door de Heere Jezus de liefde van God leert kennen. Die liefde die bij die vijand dat oor geneest. En dat je weet van nu nog in een donkere tuin achter Jezus aan. Ook in de wereld vandaag. Maar onderweg naar het licht van Gods heerlijkheid. En hier beneden misschien niet altijd het meest succesvol. Laten we eerlijk zijn, want volgelingen van Jezus, die kiezen anders. Hè? Die kijken niet van wat is het meeste geld of wat is het meeste succes. Die weten, ik ben rijk als ik bij Jezus hoor. En welke weg wijst hij mij? Waar roept hij me voor? En die 11 discipelen, nou, ik kan u wel zeggen, die hebben er nooit spijt van gekregen. Judas wel, die weet straks niet meer waar hij het zoeken moet. Maar die andere 11, die zijn op pad gegaan, die zijn de wereld ingegaan, die zijn gaan vertellen over de Heer Jezus en over zijn verlossingswerk. Ja, wat vertelden? Nou ja, misschien hebben ze wel dit verteld. Hè? Wij wilden zelf het zwaard opnemen. En wij dachten, wij moeten het voor Jezus doen, maar hij zei tegen ons, nee, ik moet het voor jullie doen. En wij moesten het laten gebeuren. Dat was het moeilijke, maar het was ook het mooiste wat ons is overkomen. Een donkere tuin, maar toch licht, want Jezus die wilde onze schuld dragen. Ja, daar mag je ook aan denken. Dat is ook een aansporing van de Bijbel vandaag. Daar mag je nou aan denken. Als het ook wel eens heel moeilijk is om bij Jezus te blijven voor ons in deze tijd. En je wordt er niet altijd, in menselijke ogen zeker niet, je wordt er niet altijd beter van. Maar je doet het omdat hij voor jou die weg is gegaan. En jou meeroept. Amen. Laten we zingen Psalm 40, het vierde vers. Psalm 40, vers 4. Thank you. Laten we samen danken en voor elkaar bidden. We danken u, Heere Jezus, dat u hebt gezegd, zie, ik kom. Dat u bereid was om die weg te gaan. Helemaal in trouw en gehoorzaamheid aan uw hemelse Vader. Helemaal in voor dat plan om redding te brengen, verlossing voor zondige mensen. En ook voor uw leerlingen, die 11 die daar nog bij u waren en die u moesten laten gaan. Dat komt ook heel dichtbij als we bedenken dat wij ook vaak het idee hebben dat we van alles moeten doen voor u. Maar juist als Goede Vrijdag dichterbij komt, dan wordt ook steeds duidelijker. Niet wij moeten van alles doen, maar u, Heere Jezus, gaat voor ons die weg. Wij bidden om uw geest dat we zo ook daarin meegaan en ook u voor ons die weg laten gaan en het kruis laten dragen. We bidden, Heer, dat u ons juist ook in de komende weken zo dicht bij dat kruis wilt brengen. En dat we dankbaar in deze wereld u zullen volgen. We bidden dat we ook iets mogen hebben van die 11 die er toch nog maar waren, terwijl iedereen tegen u was. We bidden dat zo ook hier in Noordwijk er jongeren zullen zijn, die misschien weten dat ze maar een van de weinigen zijn, en die toch bij u blijven. Wij danken u ook voor al diegenen, Heer, die dat door de eeuwen heen zo gedaan hebben. In de storm van de tijden, in alle gebeurtenissen in de geschiedenis. Ook als de kerk wel eens heel klein was, of heel kwetsbaar, of heel bijgelovig. Maar dat ze gebleven zijn. Geef ons ook die trouw. En wij danken u ook voor die 11 en dat u ze ook weer hebt gebruikt om in de wereld het goede nieuws te verkondigen. Nieuws waarvan we in mensenogen misschien niet succesvoller worden, maar wat een diepe grond geeft onder ons leven en een uitzicht naar uw licht. We danken u dat we zo met uw woord bezig mochten zijn deze middag en dat we daar de tijd en de rust voor hadden. Wilt u met dat woord ook verder werken in ons leven, ook in de rest van deze week. Morgen is het weer maandag. Gaan we weer naar ons werk of roepen de taken die we hebben thuis of elders ons weer om de dingen te doen die verwacht worden. De kinderen gaan weer naar school. De jongeren moeten weer aan hun studie. Heren, wij bidden dat we van u ook de kracht ontvangen om al dat werk te kunnen doen. En dat we het mogen doen vanuit die houding van volgen. Gehoorzaam zijn aan uw stem. Bewaar ons ervoor dat we ook in moeilijke tijden in ons leven teleurgesteld raken in u. En van u wegdrijven. Heere, houdt u ons vast. En als het ons betreft, en we bidden ook voor elkaar, als het ons betreft van de grote zorg of het grote verdriet in ons leven, Heere, houd ons ook juist dan dicht bij u. En maak ons ook maar strijdbaar om het niet op te geven. Zo leggen we elkaar in uw handen en we bidden ook voor de wereld waarin we leven. We bidden voor christenen in deze wereld die ook zo in de verdrukking komen, die ook worden bedreigd met wapens en met geweld. Christenen in islamitische landen, die onder het vergrootglas liggen en zomaar ook iets verkeerds kunnen doen of zeggen en ze worden opgepakt. O God, Geeft u ze moed om bij de Heer Jezus te blijven. En breng ook verandering in hun situatie. We bidden voor plekken in de wereld waar rampen zijn. Waar mensen veel te lijden hebben onder natuurgeweld. Of onder een regering die niet deugt of onder allebei. Denk aan mensen die te maken hebben met overstromingen. In Afrika, maar ook in Iran. We denken aan mensen die te lijden hebben onder oorlog en geweld. Op verschillende plekken op de aarde. Heer, ontfermt u zich en wij bidden dat, net als het toen die 11 waren die de wereld ingingen, dat er ook nu zullen zijn die in uw naam hulp bieden. En de wereld ingaan. En wilt u hen ook zegenen en toerusten. Waar ze ook zijn. Heer, wij bidden voor alle werk dat in de gemeente mag gebeuren, ook in de komende tijd. Richting Goede Vrijdag en Pasen. Wilt u de predikant ook zegenen en leiden met uw Heilige Geest. En ieder die ook taken in de gemeente mag vervullen. Wij zien op u. Wij bidden om uw nabijheid. En dat u doorgaat met uw werk. Hoor ons zo. Aanvaard onze dank en hoor onze gebeden. In Jezus' naam. Amen. We besluiten deze dienst door uit de avondzang te zingen achter de psalmen. In de meeste psalmboekjes is dat gezang 12. En dan zingen we daarvan vers 1, 6 en 7. In vers 6 gaat het ook over kruis en moeite waarin we bidden dat God ook het christendom, hè, die denk ik ook aan die 11 volgelingen, dat die ze ook behoedt. Avondzang, vers 1, 6 en 7. Ga heen in vrede, draag de zegen van de Heere met u mee. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.